met het oog op zondag 12, die handelt over Christus en de christen, lezen wij een gedeelte uit Johannes 12, de eerste 8 verzen, en Handelingen 11, de verzen 19 tot en met 26. Jezus dan kwam, 6 dagen voor het Paasga te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan aldaar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardes, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd, en het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis, want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. En dan Handelingen 11, de verzen 19 tot en met 26. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was, en ze zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe, dewelke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des heiligen geestes en des geloofs, en er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Zondag 12 is aan de beurt. Zondag 12. Waarom is hij, Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem opoffere. En met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. Ten eerste Christus en de christen. Ten tweede hij profeet ik profeet. Ten derde, hij priester, ik priester. En tenslotte, hij koning, ik koning. Dus ten eerste Christus en de christen. Ten tweede, hij profeet, ik profeet. Ten derde, hij priester, ik priester. En tenslotte, hij koning, ik koning. Christus en de christen zijn onafscheidelijk bij elkaar. En dat komt door Christus. Omdat hij trouw blijft aan de christenen. Omdat hij ze lief heeft tot het einde. Omdat hij het met hen volhoudt. Dus Christus en de christen zijn onafscheidelijk bij elkaar. Dat komt niet door de christen, want die loopt nog wel eens een keer weg. En die struikelt nog wel eens onderweg. En die verloochent zijn meester nog wel eens, toch? Kijk, als je nu een christen bent vanmiddag en je kijkt achterom, waarom ben je er dan nog vanmiddag? En waarom ben je dan nog een christen? Dan kun je toch alleen maar zeggen, omdat de Heere Jezus, omdat Christus mij trouw is gebleven, toch? Dus die twee zijn altijd bij elkaar. Omdat Christus de zijnen heeft lief gehad tot het einde. En nu heeft God de Vader Christus gezalfd. Niet met mate. Kijk, wij hebben gelezen van Maria. Maria heeft haar hele fles met zalf uitgegoten over de Heer Jezus. En de Vader die heeft zonder mate zijn Zoon gezalfd. En zoveel van die zalf, dat is de Heilige Geest uitgestort op het hoofd van zijn Zoon. Maar heel zijn baard. En heel zijn kleed, zelfs de zoom van zijn kleed doortrokken werd van die zalf. Dus als ik het goed begrijp, is de christen ook gezalfd, toch? Maar die zijn toch altijd bij elkaar? Jazeker, jazeker. En zal ik u eens wat vertellen, hoe meer die christen aan de zoom van Christus vertoeft, des te meer dat hij gezalfd wordt. Des te meer hij deelgenoot is van die zalf. Dus hoe dichter bij de klederzoom, des te meer van de zalfolie ontvangen wordt. En je snapt het al, hè? Aan de klederzoom, dat is laag aan de grond. Dat is een gebroken hart. En dat is een verslagen geest om zo des te meer te ontvangen. Nu lezen wij in Exodus 30 dat er heilige zalf gemaakt moest worden. Waarmee profeten, priesters en koningen en ook wel heilige voorwerpen voor de tabernakel en later de tempel gezalfd werden. En dan staat er dat niemand die zalf mocht namaken en als je het wel deed dan werd je uitgeroeid. dan mocht je niet meer horen bij het volk van Israël. Er was dus maar één echte zalf. Er is ook maar één echte Christus. En toch zegt de Heere Jezus dat in het laatste der dagen er vele Christussen zullen opstaan. En dat ze zullen zeggen, zie hier is de Christus en zie daar is de Christus. Maar je gelooft ze niet. Dus wat onder het Oude Testament verboden werd, dat schijnt toch wel in het laatste der dagen veelvuldig voor te komen. Dat mensen zichzelf als een Christus opwerpen. Niet in de laatste plaats, de antichrist. Die zich straks in de plaats van Christus zal stellen. Hoe kun je nu Christus van de valse Christussen onderscheiden? Weet je dat nu? Echte zalf of namaakzalf? Wel, Christus. Christus, die geeft zijn leven voor de schapen. En de huurling, de valse Christus, die is alleen maar uit op eigen belang. We hopen dat zo dadelijk te zien hoe Christus zich opoffert, zich helemaal geeft, om zijn volk vrij te kunnen kopen. En nu die Christen nog, hè? Maar denk erom, zegt de Heer, dat je die zalf niet namaakt. Denk erom vanmiddag dat je dat etiket Christen je niet zelf opplakt. En dat we het ook niet overal zomaar voorplakken. Want daar zijn we goed in. Trouwens, er wordt ons ook gevraagd in vraag 32, waarom word gij een Christen genaamd? Dus andere mensen doen dat. Net als in Antiochië. Toen hebben andere mensen, die heidenen, sommige mensen aangewezen. En weliswaar toen met spot. Dat zijn Christus. Christenen. Weet je waarom? Omdat ze het over Christus hadden. En waarom hadden ze het over Christus? Wel, die had hem gekocht, hè. En daarom gaven ze heel hun leven aan hem. Kijk, dat is wat er gebeurt, wat wij samen hebben gelezen in Johannes 12. Die lieve Maria, die heeft dat grote geheim in haar ziel leren kennen. Dat de Heere Jezus voor haar ging lijden en sterven. Opdat haar zonden vergeven konden worden. En toen is haar hart zo volgestroomd met de liefde van Christus. En dat kwam eruit. Dat kan niet anders. Er komt altijd uit wat erin zit. En als nu God zijn Christus gaat verheerlijken in je hart. Dan komt hij er ook uit. En toen ging ze hem belijden. En toen ging ze hem eren. En toen ging ze hem danken. Dus die zalf, dat was niet Maria's zalf. Dat was de zalf van Christus. En dat verspreidde zo'n aangename geur. Dat het hele huis vervuld werd met de geur van Christus. Met de liefde van Christus. Met die eeuwige zelfopofferende liefde. En Maria, ik stel me dat zo voor. Die heeft dan maar uitgestameld. Daar aan die kledingzoom, aan de voeten van Jezus. Ook voor mij. Ook voor mij. En zo stel ik me dat voor in Antiochië. Dat die mensen het daar maar over gehad hebben. Christus ook voor mij. Want dan laat de wereld me spotten. Het is een erenaam geworden. Vernoemd naar Christus. Dus denk erom, zegt de Heer, dat je het niet namaakt. Denk erom dat je het niet namaakt. Maar dat het echt is, dat een ander je Christus noemt, Christen noemt. Kijk, dat vind je tot tweemaal toe terug in de vragen. Vraag 31, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd. En straks dan in 32, waarom wordt gij een christen genoemd? Dus de Heer Jezus heeft zichzelf die eer niet aangemeten. Dat moet je zelf ook nooit doen. Maar het antwoord zegt zo duidelijk, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest is gezalfd. Wat betekent dat verordineerd? Aangesteld. Aangesteld. Of toegewezen. Dat werk is de Heer Jezus toegewezen om profeet, priester en koning te zijn. Adam was dat ook toegewezen. Maar Adam is al die drie ambten kwijtgeraakt door de zonde. Maar toen was Christus er al, met eerbied gesproken. Want ik lees in Spreuken 8, dat de Heer Jezus van eeuwigheid af is gezalfd geweest. De zonde heeft een begin, dat is begonnen in paradijs. Toen zijn we ambtsdrager afgeworden, omdat we gegrepen hebben naar de verboden vrucht. En dan is het niet zo dat vanaf toen de Heer Jezus is aangewezen, dan moet u het nu maar doen. Nee, God de Vader had hem van eeuwigheid aangewezen. Dat wordt uw taak. Dat wordt uw taak. Wonderlijk, hè? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Dus de zonde heeft een begin, maar Christus heeft geen begin. Ja, daar kun je over nadenken zolang je wil, maar daar kom je nooit uit. Christus heeft geen begin. Van eeuwigheid heeft de Vader hem aangewezen om te zijn profeet, priester en koning. Het tweede, wat die zalving betreft, dat duidt ook erop dat je bekwaam gemaakt wordt. Als in het Oude Testament iemand tot priester bijvoorbeeld gezalfd werd, dan zou de Heere hem ook bekwaam maken om dat priesterlijke ambt ten uitvoer te kunnen brengen. En nu begrijpen we wel dat voor de menselijke natuur van de Heere Jezus geldt. En daarom wordt hij ook onze hoogste profeet en onze enige priester en onze eeuwige koning genoemd, om hem daarmee te onderscheiden van alle andere priesters, profeten en koningen. De Vader heeft hem bekwaam gemaakt. En hij is ook als geen ander bekwaam om dat ambt uit te oefenen dat wij zijn kwijtgeraakt. God de Vader heeft hem aangewezen, aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd. Kijk, en wanneer ben je nu een christen? Als je ook deelt in die zalving. We zien dat beeld vanuit Psalm 133 wel voor ons, hè, dat Aaron gezalfd wordt. En er gaat zoveel zalf over zijn hoofd, het doortrekt zijn baard en kleden zo. Dus dat betekent niet alleen het hoofd, maar ook het lichaam wordt gezalfd. Moet je opletten wat het antwoord zegt. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Dus wanneer ben je nou een christen? Dan moet je een ware geloof hebben. Niet de doop. En niet de openbare belijdenis. En ook niet de avondmaalsgang maak je tot een christen. Maar alleen door een waar geloof. Want het ware geloof, dat verenigt mij met de Heere Jezus. Dat hebben wij in zondag 7 gezien. Dat ontzaglijke, dat niet alle mensen die in Adam verloren, verdoemd zijn, wederom zalig worden, maar nee, alleen zij die door een ware geloof Christus worden ingelijfd. En misschien herinnert u zich dat nog, hè? Je kunt alleen maar Christus worden ingelijfd als je eerst van die andere wortel wordt afgesneden. Van die oude Adam. Van het zondaarsbestaan. Daar moeten we van afgesneden worden om vervolgens Christus ingelijfd te kunnen worden. Kijk, en weet je wat dan een echte christen is? Vorige week heb ik dat beeld gebruikt, weet je het nog, kinderen? Toen hadden we nog dat schaatsplezier gehad. Maar dat het ook zo kon zijn dat je onder water schoot, hè, in dat wak. En de dood voor ogen. En waar je de dood voor ogen had, daar was nog een hand die je eruit trok. En dat je het leven als het ware terugkreeg. Nou, daaraan kun je een echte christen herkennen. Of omgekeerd, een schijnchristen, die heeft nog nooit een zo rampzalig gezicht gehad. Op zichzelf en op de zonde. Dat het zo verloren was. Dat de Heer Jezus niet zijn enige redder is, zijn enige zaligmaker is geworden. Dat je niet alleen tot Jezus hebt geroepen, Heere, behoud me, red me, help me. Nou, en nu de vraag, ben ik een christen? Weet ik dan al van in mijn leven? Dat het een keer verloren is geweest. Zodanig verloren, dat er maar één overbleef. En dat is de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan word ik door een ware geloof één met hem. Één met hem. Dat is een christen. Een christen heeft al zijn hoop en zaligheid in de Heere Jezus Christus gevonden. Een christen heeft genoeg aan de Heere Jezus zonder ooit genoeg te krijgen van hem. Een christen heeft heel zijn hart aan de Heere Jezus gegeven en niets ervan achtergehouden. Voor een christen is Christus alles geworden. Neem Jezus weg en hij kan niet leven en hij kan niet sterven. Maar als zijn Heere Jezus er is, dan is hij in zijn element. Dan heeft hij alles. Christus en de christen. De naam christen komt maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament. We hebben het gelezen in Handelingen 11. Als een scheldnaam. En dan komt die naam ook nog voor in de Petrusbrieven. En dan wordt het verbonden met lijden. Dus een christen is ook iemand die lijdt om de naam van Christus. En dan heb je nog Agrippa. Die zegt tegen Paulus, u beweegt mij bijna een christen te worden. En daar hoor je ook iets van ironie in. Maar langzamerhand is het een erenaam geworden. Vernoemd naar Christus. Onze tweede gedachte. Hij profeet, ik profeet. Want waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd, omdat hij verordineerd is tot onze hoogste profeet en leraar. Ja, er waren wel grote profeten, toch? Mozes. Mozes werd in achting gehouden bij al de Joden tot op de dag van vandaag. En neem Jesaja scharen wij ook onder de grote profeten. Niet in de eerste plaats omdat ze de meeste hoofdstukken hebben geschreven, maar wat heeft Jesaja toch ook een heerlijk gezicht gehad op de komende Messias. Maar Christus is de hoogste profeet. Hij overtreft Mozes en hij overtreft Jesaja en hij overtreft Ezekiel en al de profeten onder het Oude en onder het Nieuwe Testament. Waarom? Wel, een profeet uit de mensen, door God weliswaar geroepen, aangesteld, want dat moet altijd. En die moest zelf eerst de openbaring van God ontvangen en dan kon hij dat doorgeven aan de mensen. Maar de hoogste profeet, die is er zelf bij geweest, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Ah, dat moet ik nog een keer zeggen. Dus Mozes, ja dat weten we wel, Mozes die klom op de berg en dan sprak de Heer wel met hem van aangezicht tot aangezicht. En de Heer toonde hem op de berg en gaf hem echt een plaatje van de tabernakel. Zo en zo moet die tabernakel gebouwd worden, zus en zo moet je tegen het volk zeggen. Maar Christus was van eeuwigheid bij zijn vader. Hij was erbij. Dat is het grote verschil. Ze hebben samen raad gehouden. Dus Christus kan als geen ander de verborgen raad en wil van God van onze verlossing openbaren. Openbaren. Kijk, als je daar goed over nadenkt, dan bedenk je ook ineens, wat kun je nu eigenlijk weten buiten Christus om? Over je verlossing, niks. Zolang je de Heer Jezus niet kent, weet je niks van de verlossing af. Al zou je zo geleerd zijn dat je er twee dikke boeken over kunt schrijven, maar dan weet je er niks van af. Want alleen Christus kan ons de verborgen raad van God openbaren. Dus die raad is verborgen. En die kan alleen door Christus geopenbaard worden. Maar als je de Heer Jezus kent, dan weet je ook genoeg. Dan weet je ook genoeg. Genoeg tot zaligheid. Het is waar, ergens blijft er nog heel veel verborgen. Het is waar, straks zullen we uitroepen, de helft is ons niet aangezegd. Maar wie Christus kent, die heeft ook genoeg onderwijs gekregen met betrekking tot zijn verlossing. Dat kan niet anders. Want als de Heer Jezus je onderwijst, dan onderwijst Hij je klip en klaar over je verlossing. Ik weet wel, ik wil er nog wel dikwijls graag meer van weten, meer van horen. Maar ik weet in ieder geval genoeg tot zaligheid. Genoeg tot zaligheid. Hoe doet de Heer Jezus dat nu? Door woord en door geest. Door woord en geest. Hij gebruikt daarvoor de prediking. En die innerlijke werking in het hart. Want dat is nodig. Want anders dan hoor je de prediking op zijn best met je uitwendige oren. En dan sla je het nog op in je geheugen. Maar daar blijft het dan bij. Maar de Heilige Geest die legt het in je hart, zodat Hij het woord waar gaat maken in je hart. Is dat woord dan niet waar? Dat woord is waar. Maar het woord gaat dan ook waar worden voor jezelf. Je gaat het ervaren. Als die hoogste profeet het over je zonden heeft, dan ga je je zonden ervaren. En als die hoogste leraar je de verlossing leert, dan ga je die verlossing ervaren. Zo doet de Heere Jezus dat nu. Door de prediking. Door het woord. En door de Heilige Geest. Zo ging dat bij Lydia. Lydia zat daar te luisteren. En de uitwendige prediking was daar. En de inwendige leermeester kwam erin mee. En toen werd haar hart geopend. Zodat ze ging opmerken op hetgeen van Paulus gezegd werd. Hij gaat mij de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen openbaren. En nu de christen. Want die twee, die zijn altijd onafscheidelijk bij elkaar. De christen heeft deel aan de zalving, dus hij is ook profeet. Kijk maar wat het antwoord zegt, 32. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde. Opdat ik zijn naam belijde. Wat een kort zinnetje, hè? Is dat het hele profetische ambt? Dus een profeet kun je herkennen dat hij het over Christus heeft, over de Heer Jezus heeft. En als nu de Heer Jezus morgen bespot wordt op je werk, neem je het dan voor hem op. Als er gevloekt wordt morgen op school, ben je dan een profeet? Dat je het voor de eer van je meester opneemt. Hoeveel vrijmoedigheid heb ik dan? Of laten we maar thuis blijven. We hebben gezongen, hoort wat God mij deed ondervinden. Daar heb je ook een profeet. Die aan het belijden is. Belijden wat de Heere gedaan heeft en wie de Heere voor hem geworden is. Dus anderen vertellen wie de Heere Jezus voor jou geworden is. Kijk, en daarom kun je het niet hebben als zijn naam bespot en gelasterd wordt. Niet omdat het moet van de wet, maar omdat je die naam zo lief hebt gekregen. Dan zeg je, dan moet je eens luisteren. Hè? Moet je eens luisteren. Als er een geschikt moment is, zeg je tegen je collega, ik moet je spreken. Vanmorgen had je het over de naam van Christus en zal ik je eens vertellen wie hij is voor mij. Zal ik je vertellen waarom ik een christen ben? Zal ik je vertellen wat er gebeurd is in mijn leven? Dat is maar een kort zinnetje. Opdat ik zijn naam belijde. En dat durf ik zo vaak niet. Valse schaamte. Je kunt wel wat zeggen. Maar als het op de zeef komt, het wordt beproefd. Wat dan? En als je uitgelachen wordt, misschien wel ontslag krijgt, wat dan? Ja, belijden en lijden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ach, je komt erachter dat je nog vaak je eigen naam zo lief hebt. En dat je daarom je eigen ik er niet voor over hebt om de naam van de Heere Jezus te belijden. En dan nog iets. Als ik kijk naar die hoogste profeet, hoe hij onderwijs gaf. Wat was hij bewogen met de scharen? Je leest meerdere keren dat hij huilde en hij zag je zo ook. Dat hij zo begaan was met die mensen. Zelfs wanneer hij boos was op die fariseeën, dan tegelijkertijd dan was hij ook nog met innerlijke ontferming bewogen. Zijn naam belijden. Dat is niet vanuit de hoogte omdat je het beter weet. Maar omdat je zo bewogen bent met het lot van die ander. Kijk, Paulus die zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Want wij worden gedrongen door de liefde van Christus. Dat is het naambelijden. Dat je die ander ten dode ziet wankelen.
En dat er maar één naam is. Maar dat wij moeten en kunnen zalig worden. Hij profeet. En ik profeet. Ja, dan is hij echt een grote profeet. En weet je, dan moet ik vanmiddag toch maar weer aan zijn voeten gaan zitten. Om nog weer een beetje onderwijs te ontvangen. Maar we hebben al wel begrepen dat dat het beste plekje was. Hè? Die klederzoom die helemaal doortrokken was. Want die zalf die liep zo naar beneden. Misschien is daar wel de meeste zalf te vinden. Want hoe meer ik daar als een afgeschreven profeet onderwijs ontvang. Hoe dierbaarder mij die grote profeet wordt. En hoe groter die grote profeet wordt, des te meer ik het ook voor zijn naam ga opnemen. En zijn naam ga beleiden. Maar hij is ook gezalfd tot priester, dat is onze derde gedachte. Tot onze enige hoge priester staat er. Die ons met de enige offeranden van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt. Bij de Vader. Ja, er zijn wel heel wat hoge priesters geweest door de eeuwen heen. Als het goed was bij erfopvolging, maar in de dagen van de Romeinen ging dat anders. Dan werd iemand maar aangesteld zoals de Romeinen dat wilden. Dat mocht natuurlijk niet, maar zo ging het toch. Maar waarom staat er nu de enige hoge priester? Wel, omdat al die andere hoge priesters ook weer gestorven zijn. En weet je wat nu het kenmerk was van een aards hoge priester, een mens zonder meer? Als hij verzoening moest doen voor de zonde van het volk, dan moest hij eerst verzoening doen voor zijn eigen zonden. Maar nu deze enige hoge priester. Die hoefde niet eerst verzoening te doen voor zijn eigen zonde, nee. Toen hij verzoening deed, toen deed hij verzoening voor de zonde van zijn kerk. Toen hij daar stierf op het kruis, toen hij zich opofferde, toen offerde hij zich op voor zijn kerk. En, zegt ons antwoord terecht, dat was met die enige offerande. Ja, echt waar, hè. O, dan wordt de Heer Jezus Christus je enige hoge priester. Waarom? Omdat je aan hem genoeg hebt. Omdat zijn offer genoeg is. Daar hoeft helemaal niets meer bij. Echt waar. Wie op de Heer Jezus heeft gezien, die heeft hem gezien als een volkomen zaligmaker. Daar hoeft niks meer bij. Dan begeer je niemand anders. Dan hoef je niemand anders. Dan heb je genoeg aan hem. Gezalfd. Tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En dan de Christen. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Mooi, hè? Een dankoffer. Geen zondoffer, geen schuldoffer, geen zoenoffer. Want een christen hoeft niks meer te betalen. Tot loskoping voor zijn ziel. Niks meer. Dat heeft zijn Christus allemaal voor hem gedaan. Maar toch nog een offertje. Een dankoffer. Een levend dankoffer. Kijk, priesters zoals die onder het Oude Testament er waren, die hebben we niet meer nodig. Want die priesters die riepen om die enige hoge priester en die is gekomen. Wij hoeven geen bloedige offers meer te brengen tot verzoening van al onze zonden. Want dat offer heeft Christus gebracht. Maar een christen gaat nog wel een dankoffer brengen. Kijk, wat is nou offeren? Offeren, dat is pure liefde, dat is offeren. Pure liefde. Zo heeft de Heere Jezus het schuldoffer gebracht uit pure liefde. En zo horen de getrouwde mannen een Christus voor hun vrouwen te zijn. pure liefde, zelfverloochenende liefde. En dat wordt er nu ook bedoeld, met dat levende dankoffer, hem opofferen. Maar nog een keer, dat doet Maria. Ja, Judas heeft dat goed ingeschat. Die zal of wat duur verkocht kunnen worden voor 300 penningen. En een penning, dat is een dagloon. Dus dat is bijna een jaarsalaris. En ik was net nog bang, hè, dat ze me uit zouden lachen op school. Als ik iets van het vloeken ging zeggen. Moet je zien, Maria heeft een bijna jaren salaris voor haar liefste over. Dat is offeren, hè. Dat kost het wat. En ik heb er nog geen spotlach voor over. En heb ik er misschien nog een keer een uurtje nachtrust voor over? Mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen? Dat betekent jezelf helemaal wegcijferen? Waarom? Omdat de liefde van Christus je hart heeft ingenomen. Want daar gaat het om, hè? Dat het huis vervuld wordt met die geur. Hoog opgeven van het offer van de Heer Jezus, dat ook voor mij. Om zo zijn naam te danken en te eren. Pure liefde, die kun je niet berekenen. Toch? Hij is alles waard. Alles waard. En dan moet je nog eens opletten, hè. Want wij moeten aan de voeten van deze Christus terechtkomen. Er staat in antwoord 31, dat hoort ook bij die zalving tot die enige hoge priester. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Nou, je ziet het, hè, die hoge priester, die had zo'n prachtige borstlap met 12 edelstenen in die borstlap. En die 12 edelstenen symboliseerden de 12 stammen van Israël. Weet je wat dat betekende? Dat de hoge priester dus altijd die stammen Israëls op zijn hart heeft. Ja, lieve Petrus, als jij niet meer bidt, dan bid ik wel, zegt de Heere Jezus. En dat zegt hij vanmiddag ook tegen zijn volk, die zo dikwijls dat gebed nalaten, geen gebed meer hebben, en aangeklaagd worden door een lege binnenkamer. En dan zeg je, ja, maar denk erom, ik neem je wel mee. En als dat zo alles dor en doods is van binnen, dat we de Heer Jezus niet dragen op ons hart, dan zeg je, maar ik draag jou wel op mijn hart. Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus waarom sta ik hier vanmiddag? En waarom ben ik niet ergens in de wereld terechtgekomen, zoals andere predikanten? Ik heb voor u gebeden, snap je? Maar dan nog eens iets. Wat heb ik mijn vrouw, wat heb ik mijn kinderen nu op mijn hart liggen? En wat heb ik de gemeente nu op mijn hart liggen? Moet je Paulus horen? Hij zegt, dagelijks overvalt mij de zorg van de gemeente. Paulus leed niet alleen door de kou en door de spot en door de klappen die hij kreeg onderweg. Maar hij worstelde ook zo. Die gemeenten die hem lief waren, die legde hij neer in het gebed. Kijk, waarom wordt gij een christen genaamd? Soms dan denk ik, ben ik wel een christen? Ben ik er wel eentje? Is het wel echt van binnen? Wat draag ik nou de gemeente mee? U dan? Wat draagt u mij mee? En wat draagt u de broeders van de kerkenraad mee? En wat draagt u de overige gemeenteleden mee? En hebt u die jongeren nog op uw hart liggen die dreigen af te haken of die al afgehaakt zijn? Ligt u daar wel eens wakker van? Kijk, we hebben toch gezegd, Christus en de Christen, onafscheidelijk elkaar. Maar als ik kijk naar de Heere Jezus, dan durf ik mezelf bijna geen priester meer te noemen. En dan moet ik me weer aan zijn voeten. Als een zondaar, ook in mijn priesterlijk ambt. Als een zondaar, om daar weer opnieuw die geur van de zalf van Christus priesterambt te ruiken, over me heen te krijgen, die zalf. Zodat ik ook een klein beetje bewogen word. Net als die grote hoge priester. Een kleine hoge priester. Een klein beetje bewogen wordt met mijn naaste. En dan de laatste gedachte. Hij koning, koning. Want hij is ook gezalfd tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En dat die kleine koning en met een vrije en goede conscientie in het leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Nou, welk woord komt nu in beide voor? Zowel bij die grote koning als de kleine koning. Is je opgevallen? Regeren. Regeren. Maar dan moet je goed kijken waar het staat. Bij die grote koning begint het met regeren. Ah, dat zou ik ook zo graag willen. Ja, dan gaat juist fout in de gemeente. En dan gaat fout in mijn gezin. En dan gaat overal fout. Nee, bij die kleine koning begint het hier met strijden en namaals regeren. Maar die grote koning, die regeert nu. Die regeert nu. Dus hij is gezalfd tot onze eeuwige koning. Hij was gisteren koning. En hij is vandaag en hij is morgen. Hij is koning ten tijde van de vervolgingen. Als de brandstapels roken, toen de catechismus werd opgesteld. Hij is koning, al leidt het dat de kerk helemaal van de aardbodem wordt weggevaagd. Hij is koning als de vijanden de overhand krijgen. En als alles gaat zoals ik het niet graag wil. En dan zeg ik, oh God, bent u er wel? Jazeker. Hij is straks koning als de antichrist de troon beklimt. Dan regeert hij en niemand anders. En wat een wonder, hè. Als je geregeerd wordt met zijn woord en geest. Dat is het, hè. Dus dat je niet kijkt naar alles wat er gebeurt om je heen. Maar geregeerd wordt door woord en geest. De geest het woord gaat uitleggen in je hart. Zicht gaat geven op dat woord. De Bijbel gaat leren verstaan. En dat je zo ziet. Daar zie je dat het goed gaat. En dat de Heer Jezus alles in zijn handen heeft. En dat hij rustig op zijn troon zit. En dat hij de kerk door al de stormen heen leidt. Want zo staat het er. Hè? En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Ja, niet altijd de kerk in haar zichtbare gestalte. Dat is helder. Als de Waldensen uitgeroeid worden. Als de Schotse kerk geminimaliseerd wordt. Als de schavotten in de Nederlanden er zijn door Alfa en Philips de Tweede. Maar toch de kerk met een hoofdletter, ja. Die zal nooit verdwijnen van de aardbodem. Maar straks zal er toch een bruid op de aarde de bruidegom opwachten, echt waar. Tot op de jongste dag. En ben ik ook nog een beetje koning? Ja, ja. Strijden mensen met een vrij en goed geweten, losgemaakt van de duivel en van de zonde. Maar die laten hem niet los. Snap je? Vrij geweten. Ik ben wel losgemaakt van Satan en van de zonde. Die wil ik niet meer. Maar ze laten mij niet los. Ze lopen mij achterna. En daarom wordt het strijden. Strijden. En pas dan regeren. Strijden, dat betekent niet meedoen met de wereld. Strijden, dat betekent een ander geluid laten horen dan de wereld. Strijden, dat betekent dat je er dwars tegen ingaat. Zodat heel de toenmalige wereld Paulus een pest noemde. Overal waar die vervelende Paulus kwam, was er onrust, twist en tweedracht. En die man die zette met zijn prediking alles op zijn kop. Ja, dat is niet aangenaam. Strijden, zodat meter voor meter dat koninkrijk der hemelen terrein gaat winnen op deze aarde en in je eigen hart. Wat een verliezen onderweg, hè. dat ik niet durf te strijden, moet ik weer aan zijn voeten zitten. En hiernamaals met hem regeren over alle schepselen. Dat is het loon. Er ligt wel een kroon klaar voor allen die wettig gestreden hebben. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Of hij het goed gedaan had, hij zal vast van zichzelf nee hebben gezegd. Maar het was wel de goede strijd. En hij heeft wel wettig gestreden. En dan krijg je straks aan het einde die kroon. Die onverderfelijke kroon. De heiligen zullen de wereld oordelen. Ja. Ja, de wereld heeft hier die heiligen veracht en in een hoek gedreven en het leven zuur gemaakt. Maar straks worden de rollen omgedraaid. Is wat? Is wat? Als je hier Gods kind vervolgd hebt. En dan straks dan zit Gods kind in de troon van Christus. En dan sta je voor de Heer Jezus. En dan zie je ook daar Gods kinderen die het leven zuur hebben gemaakt. En dan zullen Gods kinderen meehelpen. Met het oordeel. Ja? Dan zal ook een moeder haar kind veroordelen. Echt waar. En ik weet wel, straks zullen er geen bloedbanden meer zijn. Maar ik weet ook, aan deze kant van het graf, als je een klein beetje met de Heer Jezus gaat regeren, dan krijgt zijn eer. En zijn wet wordt je dan toch liever dan je eigen kind. Ben ik een christen? Draag ik die naam? Waar?